gaan luisteren naar het woord van de Heer. Bert zal het met ons delen. Hemelse Vader, we danken u weer dat u een levende God bent. We danken u weer dat u in ons midden bent en van ons houdt. Tot ons wilt spreken deze morgen, Heer. En ja, Heer, we openen ons hart voor u, Heer. En help ons, Heer, om uw woord te verstaan. Heer, en het wil zo leiden deze morgen. Geef Bert de vrijmoedigheid om uw woord door te geven, Heer, en te spreken. Heer, en dank u wel ervoor. In de naam van Jezus. Amen.
Amen. Goedemorgen. Mooi dat we zo met elkaar samen zijn, hebben kunnen zingen, hebben kunnen luisteren naar God. Ik zat zo te denken, eigenlijk is een samen zijn, een dienst zoals we dat hebben, is eigenlijk elke week weer een soort verjaardagsfeestje. We komen op de verjaardag, het is niet echt een verjaardag, of gewoon een feestje, een feest bij God. En als we op een feestje zijn, op wat voor feest dan ook, dan zie je altijd, het zijn allemaal lekkere dingen, nootjes en snoepjes en misschien een stukje taart en wat te drinken. En iedereen pakt wat. En niet iedereen pakt hetzelfde, maar er is voor iedereen, als het goed is en een goed feest is, is er voor iedereen genoeg en heeft iedereen dingen die hij nodig heeft. En zo is een goede dienst, denk ik ook. Er wordt heel veel gezegd, heel veel gedeeld. En we pakken allemaal onze dingen die we lekker vinden, die we nodig hebben. Dan moet je natuurlijk oppassen om alleen de dingen te pakken. Terwijl ik het zeg, zit ik te denken dat die alleen lekker zijn. Soms moet je ook dingen eten die goed voor je zijn. Zo is mijn preek eigenlijk ook een beetje. Dat ik denk van, ik wil een heleboel dingen noemen, maar het is niet allemaal je hoeft niet het hele pakket te nemen, denk ik. Je kunt gewoon luisteren, wat wil God tegen mij zeggen? Wat is het woord van God voor mij deze ochtend? En God heeft een woord voor u, voor ons allemaal, altijd, iedere keer weer. Ik wil het nog gaan hebben over bidden. Ik heb er een aantal weken geleden ook over gesproken en ik had het gevoel dat het eigenlijk nog niet af was, dat het nog verder gaat. En eigenlijk, wat ik nu heb voorbereid, denk ik, het is nog niet af. Ik denk eigenlijk dat het nooit helemaal af is, dat er steeds weer nieuwe dingen zijn, nieuwe dingen. Dat je daar ook een ontwikkeling in meemaakt, in bidden en daarmee omgaan. We hadden het pas in de kring ook over bidden. En dat was ook heel mooi om te zien hoe verschillende mensen daar verschillend mee omgingen. En ik weet nog dat Marjan zei van ja, ik bid nu anders dan dat ik 20 jaar geleden bad. En dat is bij mij ook zo. Dat betekent niet dat hoe ik 20 jaar geleden bad, dat het fout was. Ik denk wel dat als het goed is dat je een ontwikkeling meemaakt, dat je naar een hoger niveau gaat. Je kunt het vergelijken met kinderen die opgroeien. Als je een klein kindje bent en je komt naar je vader toe en zegt, papa, ik vind jou lief. Ik mij optillen. Dan vind je dat als vader prachtig. En dan denk je van, wauw, wat leuk. Maar als je 25 bent en je komt naar je vader toe en zegt, papa, ik vind jou lief, jij mij optillen. Dan denk je, vader, van ja. Het had toch wel, ik bedoel, dan, als het goed is daar groei in. Is daar verandering in en krijg je een ander niveau. Ik zie al bij de stelmas dat sommigen dat zo nog wel doen. Ja. Ik heb eerst een klein verhaaltje over gebedsverhoring. Het is niet echt gebeurd. Maar het geeft wel aan dat je soms je gebed wordt verhoord. En dat je toch iets heel anders krijgt dan je hoopte te krijgen. Er was een man. Die ging op ontdekkingsreis in Noord-Amerika. Hij wilde de wildernis in. En hij wilde daar in zijn eentje allerlei dingen gaan onderzoeken. Hij was een natuurliefhebber en had zijn fototoestel bij zich. En mensen hadden hem zo gewaarschuwd. Wees nou voorzichtig, want daar in Noord-Amerika in de wildernis heb je grizzlyberen. Dat zijn van die grote beren. Ja, als je zo een tegenkomt, die vreet hij op met huid en haar. Dan zegt hij, doe voorzichtig, ik heb mijn geweer bij me. En ik zorg wel goed dat er niks overkomt. Zij gaat erheen. Zet dan zijn tentje op in de wildernis, gaat allerlei dingen onderzoeken. En zoals dat zo vaak gaat met mensen, als je een paar dagen, in het begin is je nog heel voorzichtig, maar de voorzichtigheid gaat een beetje over. En als je op een dag weer druk bezig is fotograferen, hoort hij in één keer gekraak in de struiken. En als hij omkijkt, ziet hij tot zijn schrik zo'n grote grizzlybeer op hem afkomen. Hij kijkt, waar is mijn geweer? Maar het geweer heeft hij bij zijn tent laten staan, dat is ver weg. Kan er weer geen mogelijkheid bij komen. Hij denkt, ik kan maar één ding. Weglopen. Nou, even tussendoor moet je nooit doen als Christus weer naar je toe komt. Maar die man, als even in de waar, denkt, ik ga rennen, ik ga weg. En hij rent en rent wat hij rennen kan. Maar in Grizzlyberg, de rennen veel harder. En die komt hij met grote sprongen komt hij achter hem aan. En die man die denkt, waar moet ik heen? Hij ziet daar wat rotsblokken. En hij denkt, ik ga daar tussendoor. En de beer komt hem achterna. En op een bepaald moment staat hij met zijn rug tegen een rotsblok. En die beer komt steeds dichterbij. En dan denkt hij, man, ik kan nog één ding doen. Bidden. Die man, die vouwt zijn handen. Zegt, Heer, wilt u deze beer alsjeblieft christelijke gedachten geven? En hij doet zijn ogen open en ziet tot zijn verbazing dat de beer stilstaat, dat hij zijn poten tegen elkaar doet. Heer Jezus, dank u wel voor deze heerlijke maaltijd. Wilt u hem zegenen? Amen. Zijn gebed was verhoord. Maar ik denk niet dat hij had gekregen wat hij wenste. En zo is dat met ons misschien ook heel vaak. Dat je bidt. En dat je doordat je misschien verkeerd bidt of anders bidt, dat je niet krijgt wat je eigenlijk zou willen. Ik zat bij mezelf af te vragen van hoe heb ik nou eigenlijk leren bidden? Weet u dat? Hoe u hebt leren bidden? Ik denk dat het bij de meesten zo is dat je het hebt geleerd door naar anderen te luisteren. Door naar anderen te kijken. Dat is heel verschillend. Mensen die in de traditionele kerk zijn opgegroeid, die hebben op een andere manier voorbeelden gezien als mensen die in een evangelische kerk zijn opgegroeid of in een pinkstergemeente. Maar ik ontdekte bij mezelf dat ik denk van nou, wat ik weet van bidden is wat ik heb overgenomen van andere mensen. En ik heb heel lang geleden ook eens een keer gesproken over olifantpaadjes. Dat zijn van die paadjes die op een bepaald moment niet de echte weg is, maar die mensen gaan lopen om iets af te snijden, dat ze dingen van elkaar overnemen. En op laatst denkt iedereen dat het de weg is en eigenlijk was het helemaal geen weg. En zo ging ik ook nadenken over dat bidden. Denk ik van, is de manier waarop ik aanwezig ben met bidden, is dat een goede manier? En het is natuurlijk ook wel zo wat ik net in het begin zeg van, in principe als je hart op God gericht is, is het natuurlijk heel vaak goed. Maar ik denk dat God ons ook wil leren om meer te bidden zoals hij dat graag zou willen. Bijvoorbeeld één voorbeeld is dat ik eens, toen ik dat bij mezelf afvroeg, toen denk ik van nou, jullie weten allemaal in Gethsemane, vlak voordat Jezus werd gevangen genomen, toen bad hij. Weten jullie hoe hij dat deed of hij toen, wat zijn houding was? Toen ik daarover ging nadenken, van nou, ik denk hij was geknield. Hij knielde. En toen ging ik in de Bijbel opzoeken. En er staat in 3 evangelie verteld. En in 1 staat inderdaad dat hij knielde. In Lucas. En in Marcus en Matthäus staat dat hij met zijn aangezicht op de aarde was gevallen. Dat hij eigenlijk plat op de grond lag. Toen ik dat las, toen dacht ik van hé, heb ik eigenlijk nooit zo. Wist ik eigenlijk niet. Ik ging altijd van knielen. Toen dacht ik van, hoe komt dat nou? Nou, in de meeste kinderbijbels, als je dat verhaal ziet, zie je Jezus geknield zitten bij zo'n steen. En denk je van, oké, dat is dus de manier waarop hij dat heeft gedaan. Maar hij viel met zijn aangezicht ter aarde. Wij zijn vaak gewend om te bidden van handen vouwen, ogen sluiten. Eerbiedig, zeggen we dan ook nog wel eens tegen onze kinderen. Eerbiedig. Is dat wel eerbiedig? Is dat wel zoals God het graag wil? De Joden die gingen zo bidden heel vaak. Handen omhoog, stonden te bidden. En aanbaden God. We lezen ook in de Bijbel heel vaak. Wat van Jezus lees je ook heel vaak in de Bijbel. Dat mensen neervielen met hun gezicht ter aarde. Of gingen knielen. Dan dacht ik zo van, als ik zo naar ons kijk. Naar onze aanbiddingsdiensten. Aan hoe we bij elkaar zijn. De meeste doen toch wel hun ogen dicht, hun handen vouwen. Nou doe ik ook altijd mijn ogen dicht, want dan word je niet zo wel afgeleid. Dat is wel een hele goeie. Doe ik soms ook met zingen en zo, dan kan ik me veel beter op God richten. Maar ja, we zijn zo gewend. Vroeger had ik dat zelfs zo, als ik dan niet mijn ogen dicht deed en mijn handen ging vouwen, dat ik me bijna schuldig voelde. Dat ik dacht van, ik doe het niet goed. Van, zal God nu wel naar me luisteren? Ben ik wel eerbiedig genoeg? Maar als we zo in de Bijbel lezen, zien we dus dat er heel veel manieren zijn om te bidden, knielen, op de grond vallen. Ik heb hier nog nooit iemand plat op de grond zien liggen om te bidden. Dan zeg je niet dat dat moet hoor. Maar het zou ook, hoe zouden we reageren als dat iemand zou? Het kan toch zijn dat je zo, want heel vaak gebeurt dat wel in lastige, moeilijke situaties, dat je denkt van, ja, je valt neer, of uit respect, eerbied. Wij zouden het maar raar vinden als het zou gaan gebeuren. Misschien dat zelfs de oudsten zouden komen van, hé, wat je nou hebt gedaan. Het is eigenlijk niet zo netjes. Maar Jezus deed het wel. De Bijbel leest het wel. Wat ik bij mezelf ontdekte, was dat ik met mijn bidden heel vaak dingen ging vermengen tussen gedachten die ik zelf heb en dingen die van God zijn. En je moet je eigenlijk goed bedenken dat als je bidt, dan praat je eigenlijk met God. En luistert met God. Dus als ik zo straks met iemand ga staan praten. En ik sta met iemand te praten. En iemand anders komt langs en ik draai me om. En ik ga in één keer tegen die ander praten. Dat zou eigenlijk een beetje raar zijn. Ook in ons bidden voor bepaalde situaties merk ik wel. Tenminste, dat merk ik bij mezelf. En dat is al bij, daarom zeg ik al, dat is niet bij iedereen zo, denk ik. Maar het is wel goed om daarover na te denken. Van, hoe is mijn bidden? Ik ging wel eens, als je dan aan bidden bent, dat je dan denkt van, Heer Jezus, ik heb zo'n last van mijn maag. Deze maag gebied ik nu gewoon normaal te functioneren. Je wilt u maar daarbij helpen en zo. En dit lichaam, dat moet even normaal zijn. Je bent tot God aan het praten en in één keer begin je ook iets anders te doen. Het vermengt zo. En ik denk dat God wil dat we dat meer gaan scheiden. Ik zag een heel mooi voorbeeld in de Bijbel van wat er gebeurde. Handelingen 9 vers 40. Dat eigenlijk de juiste manier is. Daar is Petrus. Netjes. Ja, Handelingen 9 vers 40. Petrus is daar in Lida. En er is een vrouw gestorven, Tabitha. Tabitha is gestorven en de mensen komen naar Petrus toe. Oh, Petrus, oh, vrouw gestorven, dat is zo'n lieve vrouw en die heeft zoveel goede dingen gedaan. Alsjeblieft, kunt u wat doen. Dan lezen we in vers 40 wat Petrus dan doet. Maar nadat Petrus allen naar buiten had gestuurd, knielde hij neer en bad. Het is het eerste wat Petrus gaat doen. Mensen komen daar om nood. Hebben een nood, er ligt er een vrouw, die is gestorven, ligt er op het bed. Die mensen staan er om hem heen en dan zegt, even weg. Hij is er alleen, dan ligt die vrouw op het bed. Wij zijn soms, tenminste ik zou zo geneigd zijn van, je hebt het Bijbel gelezen en ik moet die dood gaan bestraffen en dit en dat. Wat deed Petrus eerst? Hij knielde neer en bad. Hij nam de tijd ervoor om aan God te spreken. En pas toen hij klaar was met bidden. En hij keerde zich naar het lichaam en zei, Tabitha, sta op. En ze deed haar ogen open. En zodra ze Petrus zag, ging ze overeind zitten. Petrus had gebeden en God had vast tegen hem gezegd, zeg maar tegen dat lichaam, zeg maar tegen haar, sta op. Het was niet een vanzelfsprekendheid, het was geen trucje, het was geen manier waarop het altijd gebeurde. En ik ontdekte bij mezelf dat ik dat soms wel heb. Ik denk van zo hoort het nou eenmaal, zo doen we het nou eenmaal. Dus ik doe het ook zo. En ik denk dat we meer terug moeten naar die basis. Praat eerst met God. Vraag eerst aan hem. Hoe moet ik in deze situatie de dingen oplossen? We zien het bij Jezus ook, bij heel veel genezingen. Er was geen vaste manier. En als Jezus, als hij geneest. Ik heb het volgens mij al een keer eerder gezegd. We lezen nooit op het moment dat die mensen geneest, dat hij eerst gaat bidden. Maar dat had hij 's morgens vroeg al gedaan, want dan ging hij vaak de berg op in zijn eentje. Hij zei ook van, ik doe niks wat ik niet de Vader heb zien doen. Maar ik ontdekte bij mezelf dat ik dat bidden en optreden in de naam van Jezus, dat ik nog wel eens door elkaar ga hussel. Dat ik terwijl ik tegen God aan het praten ben, dat ik tegelijkertijd ook zelfs tegen de duivel aan het praten ben. Of tegen een ziekte, een straf of zo. En ik denk van nou. Heeft het natuurlijk ook te maken omdat je God niet echt ziet. Denk ik, als je met iemand zo praat doe je dat wat minder gauw. Want dan vind je onbeleefd. Maar naar God vind je dat wat minder onbeleefd. Maar God hebben dat soms best wel dat ze zo denken van, nou Heer, ik neem nu even de tijd om met u te praten, om met u te bidden en bij u te zijn. En dat je dan gewoon de tijd neemt dat je denkt van, nou, ik ga nu de tijd voor God maken. Heer, wilt u naar me luisteren en zo. En sorry, even een berichtje. Zo. Nee, toch? Zo, nog eentje, jongen. Even reageren hoor, want dat kan toch niet. Ja. De mensen worden ook steeds gekker ook wat dat betreft. Hè? Nou. Oh, waar was ik ook alweer gebleven? Ja, mensen doen dit zelfs gewoon met gewone gesprekken, hè, dat gebeurt. Dat je met elkaar aan het praten bent en de telefoon gaat. En dat je denkt van, hé, dat doe ik anders. Nee, ik wil nu even tijd nemen om gewoon bij God te zijn. Om stil te zijn, om met God te spreken over de situatie, de gebeuren, met de dingen die je moeilijk vindt. Dat je denkt van, nou, dat het allemaal niet goed gaat en ik wil apart gaan staan van God. Heer, ik wil zo de tijd nemen voor u. En ik, Heer, ik word nu gebeld. Ja, dat kan toch niet. Aan die uitzetten. Ja? Ja. Ha, nee joh. Echt? Ja, je bent niet wijs, hè? Nee joh. Ja, ik ben eigenlijk, ik sta hier te preken, dus ik kan eigenlijk niet, even niet. Het is een beetje lastig eigenlijk. Hé, ik bel nog wel een keer terug. Ik zat te denken, en de Heer die legt dat echt op mijn hart om dat eigenlijk te zeggen. Naar de jonge mensen, maar ook de oudere mensen. Sociale media is het grootste gevaar op de aanval op jouw gebedsleven. En op jouw relatie met God. Het eist je bijna op. En ik zie dat bij jonge mensen ook. Maar ik ontdek het ook bij mezelf hoor. Toen ik die preek aan het voorbereiden was. Dan zoek ik dingen op mijn laptop. Dan heb ik allemaal bijbelvertalingen. En dan kan ik dingen opzoeken. Maar hoe groot dan de verleiding af en toe is. Om even op Facebook te kijken. Of even denken dit of dat. En je moet je daar tegen wapenen. En dan ontdek ik bij mezelf ook. Een waarschuwing tussendoor. Goed, nou even terug over dat bidden. Hoe moet je nou wel of niet bidden? Er is ook geen recept voor, maar gewoon wat dingen. Je moet niet bidden, God wilt u. God die wil zoveel. Hij wil veel meer dan wat jij wil. Je hoeft niet te vragen, God wilt u voor de mensen zorgen? Natuurlijk wil God de mensen. God wilt u genezen geven? Natuurlijk wil God genezen geven. God wilt u zorgen dat mijn kinderen, dat ze u gaan dienen? Natuurlijk wil God dat. Hoef je helemaal niet te vragen. Je moet alleen God zoeken dat hij kan vertellen wat is jouw taak in deze dingen. Wat je ook niet moet doen is spreken tijdens het gebed. Dat heb ik ook nog wel eens gedaan. Ik sta daar voor de klas en ik mag met kinderen. Een christelijke school, dus dan bid ik en dan soms is er wat gebeurd. En ik heb mezelf ook wel eens betrapt, dan ga je bidden aan het eind van de dag. Van Heer God, dank u wel dat u deze kinderen wilt helpen. Dat ze goed nadenken en dat ze niet zomaar gaan luisteren naar wat hun vriendjes en vriendinnetjes allemaal zeggen. En dat ze zullen beseffen dat u van ze houdt en dat ze dus zullen de goede keuzes zullen maken. En niet zullen kiezen voor de verkeerde dingen. Denk van ja. Ik ben niet aan God aan het vertellen. Ik ben in de tussentijd die kinderen wat aan het vertellen eigenlijk. Wat ze moeten doen. Ik denk van ja, dat is niet. Je moet bewust zijn met wie praat je, tegen wie praat je. Hoe moet je dat doen? Ik denk dat het in de eerste plaats een goed gebed. Als ik dat in de Bijbel las. Want net wat ik al zei. Ik ontdekte dat heel veel dingen die ik deed in mijn gebed. Dat ik dat uit overlevering had van mensen, had overgenomen. Dus nu ben ik teruggegaan naar de Bijbel om daar eens te zoeken van, wat zegt de Bijbel nou over bidden? En ik zie in heel veel gevallen, als mensen in de Bijbel, als je gebeden leest, wat ze in de eerste plaats gaan doen, is God groot maken. God verhogen. God de plaats geven die hem eer toe. Niet gelijk met je probleem komen. Niet gelijk, ja. Maar ook wel eens hoor. Soms zit het je hoog. Ik denk ook dat er verschillende vormen van gebed zijn. God is je vader. En eigenlijk praat ik de hele dag met God. Gewoon tijdens mijn werk tussendoor. En als ik in de auto zit. En gewoon tussendoor. Je denkt aan God. Maar ik denk dat het daarnaast belangrijk is. Dat je ook momenten neemt. Om gewoon eens af te sluiten voor al het andere. En je alleen te richten op God. Zo moet dat eigenlijk ook zijn in een relatie. En net noemde dat al in de zangdienst. Als je een relatie geen tijd neemt om af en toe gewoon samen te praten. Kijk, als je getrouwd bent, je praat regelmatig bij elkaar. Je zit aan tafel met je kinderen of geen kinderen. En je gaat samen winkelen of je bent met elkaar in gesprek. Maar als dat alles is in je relatie, dan zal het op een bepaald moment stuk lopen. Als je geen tijd neemt om af en toe gewoon te zeggen van nu even elkaar in de ogen kijken. Je hart naar elkaar uitspreken, naar elkaar luisteren. Af en toe, als er in je relatie ook niet af en toe tijd is voor intieme momenten, gewoon samen, dan gaat het kapot. En zo is het met God ook. Je kunt de hele dag met God bezig zijn, maar neem ook de tijd om af en toe God in de ogen te kijken. Dat heb ik vorige keer ook gezegd, dat er steeds in de Bijbel staat, ze zoeken het aangezicht van God. God in de ogen kijken. En intiem worden met God. Je diepste gevoelens delen. En als je dat doet, ja, dan ga je daarin groeien. Dan ga je daarin, word je steeds groter. Belangrijk met dat alles is wat er in Matteüs 15 staat. Vers 7 tot 9. Het is een klein stukje, ik wil het ook even voorlezen. Want Jezus heeft daar tegen de Farizeeërs. En dan zegt hij, huichelaars, terecht heb Jesaja over u geprofeteerd toen hij zei, dit volk nadert mij met hun mond en eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver van mij vandaan. Dat is wel belangrijk van je gebed, hè? Dat het niet alleen iets is van je mond. Hè? Je kunt hier hartstikke mooi gaan staan bidden en hele mooie woorden spreken. Er staan ook voorbeelden van in de Bijbel natuurlijk, van die Farizeeërs die, oh, ik ben zo geweldig, maar het gaat uiteindelijk om je hart. Als je hart ver van God is, dan bereik je God niet. En dan kan God jou ook niet bereiken. Houd mij dicht bij u, hebben we gezongen. Maar het is ook een opdracht van jou. Wil jij je hart dicht aan God geven? Bidden, ik heb de vorige keer daarover gesproken. Bidden betekent eigenlijk in heel veel keer dat in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, bidden staat, is er een woord wat eigenlijk betekent, je gaat je wensen uitwisselen. Jouw wensen leg je bij God en God legt zijn wensen bij jou neer. En het is dan niet zo dat God al jouw wensen gaat verhoren. Dat gaat hij juist niet doen. Maar wat je merkt is dat Gods wensen jouw wensen gaan worden. Jouw wensen gaan gewoon veranderen. Tenminste, heb ik gemerkt dat ik denk van, ik ga anders bidden. Bijvoorbeeld, stel je voor dat je met een probleem zit, je zit op je werk en je vindt een rot situatie en rot collega's en vervelende collega's en je gaat met God, ga je bidden en je hebt misschien wel, jouw wens is, ik wil ander werk, ik wil hier weg en je bent aan het bidden en je bent met God samen en dat je in de Bijbel aan het lezen bent en dat je dan gaat denken van, hey, in de Bijbel zie ik dat God van de mensen houdt. En dat hij niet wil dat er iemand verloren heeft gaat. En dat hij bewogen is voor de mensen. En dat hij verlangt dat die mensen u gaan leren kennen. En je bent zo met God aan het praten. En je gaat opnieuw over je werk aan denken. Dan merk je dat jouw wens om naar een andere plaats is te gaan. Is veranderd in een wens van, ik wil dat mijn collega's u leren kennen. Hier gaat in één keer voor je collega's bidden. Je wens is veranderd. Je gedachte over de dingen is veranderd. Omdat je met God hebt gesproken. Je gaat heel anders naar je werk de volgende dag. Want je bent zo met God geweest die dat veranderd heeft. Ik heb het persoonlijk ook zo meegemaakt. Ik ben nu 60. Ik heb collega's die een jaar of 10, 15 ouder zijn, die ook in het onderwijs zaten. En die mochten allemaal met 57 stoppen met werken. We kennen dat allemaal natuurlijk, de wat oudere mensen. En nu in één keer wordt de pensioengerechtige leeftijd, wordt in één keer naar 67. Ik denk, ik heb wel een tijd gehad dat ik denk, vind ik eigenlijk oneerlijk. Die hebben gestopt met 57 en ik heb daar wel eens. En nu ben ik 60, sta ik nog steeds voor die klas en nog steeds met die kinderen. En ik moet nog 7 jaar door. En die anderen die zijn met 57 al lekker met pensioen gegaan en hebben dat niet. En ik was daar zo met God over aan het praten. En toen kwam in één keer in de gedachte van. Toen ging God dat veranderen, zei hij in één keer van. Wat prachtig dat jij nog mag werken. Dat jij al die kinderen nog van mij mag vertellen. Dat je jouw ideeën, alles wat ik jou heb gegeven, dat je met die kinderen mag delen. Wat mooi dat je dat nog 10 jaar lang mag doen. Gelukkig dat je niet hoefde te stoppen met 57. Wauw. Dan ga je in één keer heel anders in het leven staan. Dan merk je dus dat mijn wens, mijn gedachte, omdat ik het met God heb gedeeld, dat het veranderd is in Gods gedachte. En dat je dan gaat bidden. En dan gaat God ook voorzien. God heeft niet voorzien mijn gebed verhoord van dat ik maar met pensioen kon of zo. Nee, God heeft wel, gezorgd dat ik mijn gebed ging veranderen. Zodat hij het kon verhoren. Ik denk dat het grote geheim is. Als die man met die grizzly weer even de tijd gehad had om naar God te luisteren, had hij misschien een ander gebed gebeden. Had God hem kunnen verhoren. Dan was het niet zo afgelopen. En ik denk dat dat het grote geheim is. Dat we gaan luisteren naar God. Want dit bidden natuurlijk ook. Luisteren naar God. Niet alleen praten. Niet alleen ons verlanglijstje neerleggen. En als je dat gaat doen, dan ga je door je contact met je vader, ga je steeds meer op je vader lijken. Zo is dat met alle kinderen zo. Ze gaan op hun vader lijken. Of ze nou willen of niet. Meisjes gaan vaak soms ook wat meer op hun moeder lijken. Of ze willen of niet. En God is eigenlijk vader en moeder tegelijk. En hoe meer je met je vader praat en optrekt, hoe meer je erop gaat lijken. Ik had het pas een keer. Ik heb een broer. En een tijdje geleden, want mijn vader is al overleden. Maar toen belde ik naar huis toe. Mijn broer die woonde daar ook. En mijn broer nam op. En ik dacht dat ik mijn vader aan de telefoon had. Ik hoorde niet dat ik mijn broer had. Want zo leek hij op zijn vader. En andere mensen zeggen dat ook wel eens. Van, jij lijkt ook op je vader. Of soms ook wel, je lijkt op je moeder. Toen zat ik daarover na te denken. Zou ik wel mooi zijn, hè? Als ik straks even met... Dat ik zo met iemand van jullie aan het praten ben. Ik ben Jan Schoofs, die is tegen mij aan het praten. En denk, hé, wat de pat. Het is net of ik mijn vader hoor. Het zou mooi zijn, hè? Dat je dan met je broer of zuster praat. En zegt van, hé. Ik hoor mijn vader in de hemel praten. Jan, die lijkt zo, die zo zijn vader gaan lijken, dat de dingen die hij zegt, zijn eigenlijk de woorden van mijn vader. Ik denk dat het uiteindelijke doel is, dat we zo met elkaar omgaan. En dat geldt ook voor de dames in ons midden, dat ze ook op de vader mogen lijken. Dat als je zo met iemand praat en zegt van, hé, ik hoor eigenlijk mijn vader praten. Dat we zo gaan lijken op God, dat is het doel waar we naartoe mogen. Belangrijk dus dat we een relatie hebben met God. Ik wil even met u naar 1 Thessalonicenzen 5. Vers 16. Vanmorgen zijn we daar allemaal zo mee bezig geweest in de zangdienst. Waarin schrijft Paulus in vers 16. Verblijd u en altijd bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Blus de geest niet uit. Veracht de profetieën niet. Beproef alle dingen. Behoud het goede. En onthoud u van elke vorm van kwaad. Er staan een paar belangrijke ingrediënten voor je gebed. Hè? Je mag je verblijden in alle dingen. Bidden zonder ophouden, dat zei ik al. Van je, eigenlijk de hele dag door heb je een relatie. En dat is in een huwelijk ook zo. Je zegt niet om 12 uur 's middags, ja, van nu ben ik niet getrouwd. Ik ben alleen getrouwd als ik bij mijn vrouw thuis ben. Dan ben ik getrouwd. Nee, je bent natuurlijk de hele dag getrouwd. En nou is het in onze relatie niet zo dat je, als je op je werk bent, ook heel makkelijk met je vrouw of met je man kunt praten. Je kunt natuurlijk wel even appen en even bellen en zo, maar dat kan ook niet altijd. Maar God kan het wel. God kun je altijd praten, ieder moment van de dag. Gewoon in stilte, want hij hoort de dingen die je hardop zegt, maar hij hoort de dingen die je gedachten zegt. Dat is trouwens ook iets wat ik heb geleerd. Misschien geldt het ook niet voor iedereen. Van oorsprong heb ik geleerd om altijd, als ik aan het bidden ben, in mezelf te bidden. Zachtjes in je gedachten, hè, dingen tegen God zeggen. Ik heb de laatste maanden, jaren geleerd, als ik alleen ben met God, want dat kan lang niet altijd, om hardop de dingen te zeggen. Gewoon hardop te praten. En ik heb gemerkt dat een verdieping geeft van je gebed. Dat, je dan ook, dat het dan ook makkelijker is om je te blijven concentreren. Want als je alleen in je gedachten zijn zoveel dingen die je dan in de war kunnen brengen. Dus als je de kans hebt, tenminste ik heb er zelf heel veel aan gehad. Ik denk van ik ga gewoon de dingen hardop zeggen. Als ik eenmaal de kans krijg, als ik in de auto zit, kan dat ook heel goed. Dan ga ik gewoon hardop praten met de Vader. En dat heeft mij geholpen om wel beter te kunnen concentreren. En gewoon beter onder woorden te kunnen brengen wat ik wilde zeggen. Ik wil ook naar Romeinen 12. Vers 2. Daar wordt eigenlijk gezegd wat ik bedoelde van dat je op God, dat je op de Vader gaat lijken. Dat is wat er gebeurt als je tijd neemt met God. Hier zegt Paulus. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. Om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke, volmaakte wil van God is. Dat is best wel een hele mond vol als je dat zo leest. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, door de vernieuwing van uw denken, staat in een andere vertaling, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Dat is wat ik bedoelde toen ik zei van over mijn werk. Dat ik eerst zo aan het afzetten was, en het is niet eerlijk en ik moet nou doorwerken en die stomme regering dit en dat en zus en zo. En dat ik er met God over ging praten, mijn denken werd veranderd, werd vernieuwd, zodat ik het anders ging kijken, zodat ik ontdekte dat de wil van God was gewoon dat ik daar nog aan het werk zou zijn. Want als dat niet Gods wil zou zijn, zou ik wel ergens anders zijn. Zo simpel is het eigenlijk. Als je gelooft dat God jouw leven leidt, dan is de plaats waar je nu op dit moment bent, is de plaats waar de wil van God is. En als God het anders wil, gaat hij je ergens anders brengen. Als jij naar hem luistert en met hem overlegt. Dus je hoeft er helemaal niet over te twijfelen. Van ben ik nu bezig met, doe ik de wil van God? Als je hart oprecht is, dan is dat zo. Tenzij God heel duidelijk zegt, het is anders en je luistert niet. Dat zou natuurlijk kunnen. Dat is ook waar Marine het over had. Of dat een zonde is, dan zou dat kunnen. Maar in principe, de situatie, het werk, de plaats die je nu hebt, is de plaats waar Gods wil is. En als je zo met God gaat praten, maar gaat God vanzelf je gedachten veranderen, dat je weet wat goed is. Ja, ik heb een heleboel dingen zo gedeeld. En net wat ik zeg, want het is natuurlijk voor iedereen verschillend. We komen uit hele verschillende situaties waarin we zijn. Maar ik denk wel dat het belangrijk is. Tenminste, dat is voor mezelf wat ik wil, wat ik zoek. Ik wil altijd zo dicht mogelijk bij de Bijbel blijven, bij het woord van God, bij hoe God het wil. En me niet laten leiden door allerlei, van zo doen we dat nou altijd nou eenmaal. En dit is nu eenmaal onze gewoonte. Nee, als het niet goed is, dan wil ik van die gewoonte af. En als ik bid op een manier die niet goed is, dan wil ik leren hoe ik anders moet bidden. En Natuurlijk is er niet een bepaald format dat je zegt van nou, als je nou dit, dat, dat, zus en zo doet, dan bid je altijd goed. Je hart is belangrijk. En je houding, dat hoeft niet altijd letterlijk je houding te zijn. Ja, want ik had over op de grond vallen. Nou, als jij op je werk bent en je ziet een noodsituatie en je valt daar in één keer op de grond om te bidden, dan zou het een beetje raar zijn. Maar, nou, ik zat zo te denken, de Mohammedanen wat dat betreft zijn die misschien wel iets verder als wij zijn. Die gaan rustig als tijd is, matje op de grond leggen en knielen. Van... Ik zeg niet dat we dat moeten doen hoor, maar... Je hoeft je niet altijd te schamen voor te bidden. Je hoeft je niet altijd... Maar je moet ook geen aanstoot zijn. Ik denk dat je daarin een goede weg moet vinden. Maar hier in de dienst denk ik dat we ons helemaal niet hoeven te schamen. En dat je mag bidden zoals je dat wil. En misschien moet je soms toch wat meer met je... En we zingen dat wel met alles wat in me is. Nou ben ik iemand die... Altijd heel veel beweegt en dat zit meer in mijn natuur en bij anderen niet. Maar misschien dat we soms wat meer in ons kunnen leggen van, wat voel ik nou eigenlijk? En dat we niet van, Heer, ik voel me zo ellendig en zo naar. Ja, je mag wel neervallen, je mag het wel uitroepen, uitschreeuwen tot God. Heer, ik weet het niet meer. Willem die deed dat vanmorgen nog van, ik ben zo... Helemaal gebroken, zei hij. Nou Willem, God zegt, ik woon bij de gebrokenen van het hart. Ja? Maar dat mag, roep het maar uit. En oordeel dan niet als iemand dat doet, want dat is natuurlijk punt 2. Ik wil nog even naar 2 mensen in het Oude Testament die even gebeden, die waarvan gebeden staan om te lezen. En dat is een paar dingen die ik erop zeg. En dan heb ik genoeg gezegd, denk ik. En dan moet je zelf daarmee verder gaan, want... Het is helemaal niet mijn bedoeling om een kant-en-klaar antwoord te geven. Misschien heb ik wel een heleboel vragen bij je opgeroepen. Nou, maar ja. God gaat zijn weg met ieder van ons. 1 Koningen 8. Daar is Salomo. Salomo heeft de tempel van God gebouwd. David wilde het eigenlijk, zijn zoon, zijn vader David, maar die mocht het niet van God. En God zegt van je zoon mag een tempel bouwen. En Salomo had zoiets van ik ga een prachtige tempel bouwen. En hij heeft een prachtige tempel laten bouwen. Helemaal. En dan is die tempel klaar. En dan zeg ik, lees in vers 22, 1 Koningen 8 vers 22. Toen ging Salomo voor het altaar van de Heere staan tegenover heel de gemeente van Israël en hij spreidde zijn handen uit naar de hemel. Dat is hoe de Joden vaak baden, van hij spreidde zijn handen uit naar de hemel, daar is God. En hij ging bidden. Dat is wel mooi als je ziet hoe hij bidt. En voor mezelf waren dat een paar dingen die ik denk van nou, dat zijn goede punten om daar zelf eens aan na te denken. Hij zei, Heere, God van Israël, er is geen God zoals u, boven in de hemel of beneden op de aarde. Die het verbond en de goede tierenheid houdt tegenover uw dienaren. Die met heel hun hart wandelen voor uw aangezicht. Dat is wat ik noemde. Hij gaat eerst God groot maken. Hij gaat eerst vertellen hoe geweldig God is. Dat is altijd een goed startpunt voor een gesprek. Hè? Als je gewoon in het algemeen een tip, een collega of zo. Als je problemen hebt, begin niet gelijk met je probleem. Begin eerst met een compliment of zo. Dan heb je veel meer ingang dan dus even een zijstap. Maar God is er wat ook blij van. Als je hem groot maakt, als je ziet wie hij is. Vers 24 gaat hij verder. Die zich tegenover uw dienaar, mijn vader David, gehouden hebt aan wat u tot hem hebt gesproken. Want met uw mond sprak u en hebt u met uw hand vervuld zoals op deze dag is. En nu, Heere, Heer God van Israël, houdt u tegenover mijn vader David, uw dienaar, aan wat u tot hem gesproken hebt. Het zal u voor mijn aangezicht niet aan een man ontbreken. Hij gaat herinneren God wat God heeft gezegd. Soms ook goed, hè? Dat je denkt van, nou, God heeft dingen gesproken, dan mag je met God over spreken. Dit heeft hij gesproken en bidden ze, houdt u daaraan. Doe dat ook. God had gezegd, uw zoon zal voor op de troon blijven. Tenminste gaat hij verder. Wanneer uw zonen op hun weg letten door voor mijn aangezicht te wandelen zoals u voor mijn aangezicht gewandeld hebt. En nu dan, God van Israël, laat toch uw woorden die u tot de dienaar mijn vader David sprak bewaarheid worden. Laat de woorden van God bewaarheid worden. Een goed gebed is dat. Maar zou God werkelijk op de aarde wonen, zie de hemel, ja de allerhoogste hemel kan u niet bevatten. Hoeveel te min dit huis dat ik gebouwd heb. Hij realiseert zich van, ik heb hier een prachtig paleis gebouwd, maar God is veel groter, veel machtiger. Schenk dan aandacht aan het gebed van uw dienaar en aan zijn smeekbeden, Heer, door te luisteren naar het roepen en naar het gebed dat uw dienaar heden voor uw aangezicht bidt. Moet je eens opletten in dit één vers hoe vaak er een vorm van bidden wordt genoemd. Schenk dan aandacht aan het gebed dat uw dienaar en aan zijn smeekbeden, Heer, door te luisteren naar het roepen en naar het gebed van uw dienaar, heden voor uw aangezicht, bid. We hebben dus bidden, smeekbeden, roepen. Alles zit erin, naar God toe. En wat het mooie is, het andere zit er ook in. Dat je zegt, schenk dan aandacht. Je vraagt God om aandacht. Luister naar wat u zegt, naar wat uw dienaar zegt. Luisteren naar het roepen. En dit luisteren is een actief luisteren. Zoals het woord wat er ook in staat. Is een actief luisteren. Ik heb er in de klas wel eens last van. Dat de kinderen in de klas mij wel horen. Maar dat ze toch niet luisteren. Dan denk ik van ja, ze hebben me wel gehoord. Ze doen alleen niet wat ik zeg. Luister je wel? Ja, ik hoor u. En zo gaan wij soms ook met God om. Maar je vraagt aan God hier dus van. God is iemand die luistert en er ook iets mee doet. Luister. Luister dan naar de smeekbeden van uw dienaar en uw volk Israël, die ze op deze plaats zullen bidden. En u luister in uw woonplaats in de hemel. Ja, luister en vergeef. Nou, dat gebed gaat nog een hele tijd door. Ik ga het niet helemaal lezen. Maar het is wel een mooi. Ik denk van, nou, dat is de manier waarop ik ook zou willen bidden. En hij sluit af. Vers 61. Vers 54 wil ik eigenlijk eerst even. Dat vond ik wel even opvallend. Ik heb daar even nagezocht. Hier staat er 54. Want het gebed gaat de hele tijd door. Hè, waar ik net ben begonnen. Tot hier. Het gebeurde nu, toen Salomo geëindigd had met heel het gebed en deze smeekbeden tot de Heer te bidden, dat hij voor het altaar van de Heer uit zijn geknielde houding opstond en zijn handen uitspreidde naar de hemel. Toen hij net begon, misschien herinner je het nog, en dan moet je even terugkijken, vers 22. Hij stond tegenover het altaar en spreidde zijn handen uit. En nu is hij klaar met bidden, dan staat hij op vanuit zijn knie, vanaf zijn knieën. Toen denk ik van ja. Wat is er gebeurd? Maar als ik zo zijn beden lees, kan ik me best voorstellen wat er gebeurt. Dus dat je denkt van Heer, dank u wel. Want u bent geweldig, u bent groot, dank u wel. Maar Heer, alsjeblieft, hè, dat je op je knieën neervalt als het ware. Van, luister nou naar me, zie om naar uw volk en alles. En dat je zo neervalt en tenslotte gaat hij toch weer staan. En heft hij zijn handen op naar de Heer. En dat je zo laat zien. En wat doet hij dan? Vers 55, zo stond hij daar en zegende heel de gemeente van Israël en zei met luide stem, geloof zij de Heer die zijn volk Israël rust gegeven heeft overeenkomstig alles wat hij gesproken heeft. Niet één woord is onvervuld gebleven van al zijn goede woorden die hij gesproken heeft door de dienst van Mozes zijn dienaar. Mogen de Heer onze God met ons zijn, zoals hij met onze vader is geweest. Mogen hij ons niet verlaten, ons niet in de steek laten, door ons hart voor zich te winnen, zodat wij in al zijn wegen gaan en zijn geboden, zijn verordeningen en zijn bepalingen, die hij onze vader geboden heeft, in acht nemen. En zo gaat hij verder. En ik denk dat dat nog een belangrijk punt is, als aanvulling. Op het moment dat wij bij God zijn geweest in ons gebed, en als het ware weer terugkomen in de wereld, wat is dan de opdracht die we hebben, dat we zegen mogen uitspreken. En de zegen van God, de zegen die we dan uitspreken zit heel veel kracht. We eerst bij God zijn geweest als ware getankt hebben, ons vervuld zijn met zijn kracht, dan mogen we zegenen. En dan mag je in de situatie met je werk, wat ik zei bijvoorbeeld, Dan mag je je werk zegenen. Ik doe dat dagelijks met collega's, de kinderen. Ik zegen ze in Jezus' naam. Ik heb zelfs gemerkt dat ik me soms... Ik had het pas een keer dat ik last had van mijn knieën. En toen ging ik erover bidden en zo. En toen zegende ik mijn knieën. In Jezus' naam. En ik had er geen last meer van. De zegen van God. Ja, als we vanuit de relatie met God komen en daarna onze zegen uitspreken. We spreken nog veel te veel onze problemen, onze naagheid uit. Ga maar meer zegenen. Ga je omgeving maar zegenen. Ga je kinderen zegenen. Niet vanuit jezelf. En je hebt zelf niks, uit jezelf niks te bieden. Maar vanuit de kracht van Jezus heb je heel veel te bieden. Ik denk dat we, ja, ik hoop dat jullie zo met mij verder op zoek gaan van hoe gaan we dat goede plaats geven, dat bidden. Want dat is mijn verlangen. En ik hoop dat het, ik denk ook dat bij de meesten van jullie dat verlangen is. Dat je denkt van, ik wil God nog beter en beter en beter leren kennen. Ik wil die relatie moet sterker worden. En we merken zo in ons leven dat we soms zo druk zijn. En dat is de grootste truc van de duivel, om je maar druk te laten zijn. Dat je eigenlijk denkt van, ik heb geen tijd om te bidden. Waar haal ik de tijd vandaan? Doe het maar. Als je die tijd er vandaan haalt, dan zul je die tijd ook terugwinnen. Het is echt de grootste truc. Ik noem dat van de sociale media. Je houdt ons maar bezig. En we vinden het belangrijker dat we likes krijgen van op ons Facebook en of van een WhatsApp berichtje. Dan dat we likes krijgen van de Heere God. En als je een like krijgt van God, dan heeft dat een veel grotere uitwerking dan van welk mens dan ook. En dan hoeven wij ook geen likes te geven op berichtjes van anderen, maar dan mogen wij wel de zegen van God geven aan onze vrienden, vriendinnen, familie en mensen. En dan gaan er geweldige dingen gebeuren. Daar ben ik van overtuigd. God wil het. We hoeven niet vragen, Heer, wilt u dat mijn buren gered worden? Natuurlijk wil hij dat. Er staat in de Bijbel, hij wil niet dat er iemand verloren gaat. Maar wat moet ik ervoor doen? Wilt u mij daarvoor klaarmaken? Dat ik zo word, verander, dat ik de plaats inneem zoals u dat wil. Dat is mijn gebed. En ik hoop dat dat ons gebed zal zijn. Amen.